hele goede morgen. Fijn dat ik jullie weer mag dienen met het woord van God. Ik hoop dat iedereen een Bijbel heeft. En in de ene vorm of de ander, of nou in papier of digitaal, maakt helemaal niks uit. Maar het zou goed zijn als jullie gewoon mee gaan lezen in 1 Thessalonicense hoofdstuk 1. Omdat jullie dan ook kunnen kijken of datgene wat ik zeg daadwerkelijk klopt. Er bestaat een nieuwe religie in deze wereld. Die is nog niet zo oud, terwijl ik denk de wortels ervan al eeuwen teruggaan. En deze nieuwe religie die verspreidt zich als geen andere, in ieder geval door de westerse wereld. En daarbij heb ik het niet over de islam of een andere bekende. Het is eigenlijk best subtiel. En deze nieuwe religie die heet tolerantie. Misschien zijn jullie daar al mee in aanraking gekomen. Wat houdt dat nou in, tolerantie? Nou, als je kijkt naar een woordenboek, dan betekent het woord tolerant zijn dat je met respect met iemand omgaat met wie je niet van dezelfde mening bent. Dus je gaat liefdevol, respectvol, je leeft samen met iemand, terwijl die een hele andere overtuiging heeft dan jij. En dan kun je daar gewoon met elkaar over praten, met respect. Maar dat is niet hoe het woord tegenwoordig wordt ingevuld. Tegenwoordig is het zo dat alles wat je gelooft even goed is. En hoe je leeft en hoe je je gedraagt. En tolerant zijn betekent dan dat ik dat ook goed moet vinden. En dat ik daar vooral niks over moet zeggen. Het grootste gebod in deze religie is, je moet aardig wezen tegen elkaar. En dat hebben ook veel christenen al als gebod voor zichzelf aangenomen. Het is gebod nummer 11 van de 10. En natuurlijk moeten wij respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Maar wat houdt dat nou in, dat ik liefde heb voor een ander? Nou, dat zien we ook in deze tekst. Wat is de grootste zonde in deze religie? De grootste zonde is dat ik iets tegen je zeg wat je kwetst. Dat is het ergste, dat moet ik vooral niet doen. Dus als ik christen ben en ik heb de overtuiging dat Gods woord waar is en dat het evangelie waar is, dan mag ik dat allemaal lekker voor mezelf geloven. Maar hou het dan vooral voor jezelf en val een ander daar niet mee lastig. Ja? En als je dat doet, dan merk je op een gegeven moment hoe tolerant de samenleving daadwerkelijk is. En dan zou het ook kunnen dat je dan negatieve gevolgen hebt van datgene wat je gelooft. En als we eerlijk zijn, hebben wij allemaal min of meer last daarvan, toch? He, we zijn eigenlijk met het gedachtegoed opgegroeid. Geloof is privé. Als dat zo was, dan zaten wij hier allemaal niet. Als het zo was, was de gemeente in Thessaloniki niet ontstaan. Dus laten we kijken naar 1 Thessalonicense 1, 5... tot en met 10, maar ik begin al in vers 4, want vers 4 en 5 vormt eigenlijk een zin. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u tot het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Mijn preek vanochtend is eigenlijk de voortzetting van de preek van Jos, dus ik probeer niet te veel te herhalen van wat hij al gezegd heeft. Het gaat toch gebeuren, maar dat is dan per ongeluk. Even voor de context, nog erbij, Handelingen 17, daar lezen we hoe datgene wat Paulus hier omschrijft gebeurd is. Paulus, samen met Silas en Timotheus, waren op zendingsreis. En zij kwamen naar Thessaloniki, dat is gewoon de Griekse uitspraak, want ik vind het verwarrend als de ene zegt het zo, de andere zegt het zo. En daar was een synagoge van de Joden. En volgens zijn gewoonte als Jood, als voormalige fariseer, gaat Paulus daar natuurlijk heen. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbatten lang ging hij met hun in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus, de Messias, moest lijden en opstaan en uit de doden. En dat deze Jezus de Mashiach is, de Messias. Christus is de Griekse vertaling van dat woord. Dat hij de Messias is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus daar was een opwekking. Hoe is dat gebeurd? Hoe kijk je naar de gemeente? Hoe kijk je naar je eigen persoonlijk geloof? Wat is er nou daadwerkelijk in je gebeurd als je christen bent? Is dat iets wat wij gewoon menselijkerwijs hebben verzonnen, bewerkstelligd? Zijn er methodes geweest of stappen die je gevolgd bent? Heb je een kaart onderschreven of wat heb je gedaan om christen te worden? Wat is de gemeente? Bestaat het allemaal? Is dat een verdere religieuze organisatie of de zoveelste club die mensen hebben opgericht? Of is het iets anders? Wat Paulus ons hier wil laten zien is dat het echte, de ware christelijk geloof, daarmee de voortzetting van het ware Joodse geloof, eigenlijk iets bovennatuurlijks is. Als je kind van God bent, dan ben je dat niet geworden omdat jij daar iets voor gedaan hebt. Integendeel, je hebt er eigenlijk alles voor gedaan om dat te voorkomen als je zondaar was. Maar God door zijn genade heeft iemand in je leven laten komen die niet op de moderne manier tolerant was, maar die gewoon zodanig intolerant was dat hij gewoon zijn mond open durfde te doen en die de blijmakende, reddende, bevrijdende boodschap van het evangelie tegen je verteld heeft. Of je hebt het ergens gehoord, of je hebt het ergens gelezen in een foldertje of een tractaatje. Maakt niet uit, je bent in aanraking gekomen met een boodschap. Het evangelie is een boodschap. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Hè? Het is niet alleen in woorden tot jullie gekomen. Dat houdt wel in dat het in woorden tot jullie is gekomen. Dat heeft Jos natuurlijk heel mooi ook in zijn vorige preek benadrukt vanuit Romeinen 10. Dat je alleen maar tot geloof kunt komen als je het evangelie hebt gehoord en hebt begrepen en hebt ontvangen. Dus het christelijk geloof vanaf het begin was een geloof van prediking. En ik hoor mensen wel eens zeggen, en ik snap het helemaal, verkondig het evangelie desnoods met woorden. Dat is vergelijkbaar met als ik tegen jullie zou zeggen, geef iemand die honger heeft te eten, desnoods met voedsel. Oké? Dat houdt natuurlijk, ik snap de gedachte daarachter, natuurlijk is het belangrijk dat ik als mens, als christen, als volgeling van Jezus, door mijn leven laat zien dat datgene wat ik geloof, iets doet in mijn leven. Ja? en dat ik van mijn medemens hou. Maar ik moet, als ik volgeling van Christus wil zijn, de wens hebben, verlangen hebben om de boodschap die ik ontvangen heb met een ander te delen in woorden. Jezus was voornamelijk, toen hij op aarde was, een prediker. Hij heeft ook veel andere dingen daarnaast gedaan, dat wil ik helemaal niet ontkennen, maar hij kwam, dat heeft hij zelf gezegd, om een boodschap te verkondigen. En die boodschap is niet zomaar een boodschap. Het evangelie is niet zomaar iets wat iemand tegen je zegt, wat je ergens in een krant leest of wat je gewoon op internet kunt vinden. Nee, dit is een hele bijzondere boodschap. En dat is wat Paulus hier ook laat zien. Hij zegt, het is niet alleen in woorden tot jullie gekomen, maar met kracht, in de Heilige Geest en in volle zekerheid. Het woord kracht gebruikt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 1. En in Romeinen hoofdstuk 1 vers 16, daar schrijft hij het volgende. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is Gods kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Het evangelie is niet zomaar een boodschap van lege woorden. Het evangelie is Gods woord zelf, wat uitgezonden wordt door God en wat het enige middel is om het zondige, verloren hart van steen van een zondige mens die dood is in zijn overtredingen en zonde te veranderen. Dat is de kracht waar hij het over heeft. De mensen hebben niet zomaar woorden gehoord die hij gezegd heeft. Het heeft iets met hun gedaan. Het heeft hun heel hun leven veranderd. Heeft hun wezen veranderd. Het heeft hun een nieuw hart gegeven. Een nieuwe natuur. Het eeuwige leven hebben ze ontvangen. Ze zijn van binnenuit nieuw geworden. Dat is wat alleen het evangelie kan doen. Het evangelie is de enige boodschap die bij machte is om een mens van binnenuit te veranderen. Alle andere godsdiensten, alle andere religies en filosofieën, die zijn van buiten opgelegd. Die veranderen niet je hart. Maar het evangelie is zodanig krachtig dat Paulus kan zeggen, dit is Gods kracht zelf. Ik sta hier niet omdat ik geweldig ben of dat ik iets kan bewerken. Ik sta hier niet omdat jullie mij moeten geloven. Ik sta hier niet omdat ik wie dan ook zijn of iets wat ik zeg of kan doen, datgene kan bewerken. Ik sta hier alleen maar omdat ik geloof dat Gods woord zodanig krachtig is. Dat Hij datgene in je gaat doen wat alleen Hij kan doen. Dat is wat Paulus hier zegt. Dus de gemeente is in Thessaloniki is tot stand gekomen omdat de kracht Gods daar is gekomen. En mensen tot levend geloof kwamen. Mensen tot wedergeboorte kwamen. En tijdens die wedergeboorte hebben ze iets ontvangen. En dat is de Heilige Geest. Als je tot wedergeboorte komt, dan ontvang je de Heilige Geest. Dan komt de Heilige Geest daadwerkelijk in jou wonen, in je woning maken. Je lichaam wordt de tempel van de Heilige Geest. De derde persoon van de drie eenheid, God zelf, die komt in je wonen. En die gaat in je aan het werk. En die gaat in je iets doen. Die gaat je heiligen, die gaat je veranderen. Die gaat je kracht geven om datgene te doen wat God van je vraagt. En dan gaat heel je leven door als christen. Het is een levenslang proces van verandering. Elke wedergeboren christen heeft de Heilige Geest. Paulus schrijft heel duidelijk in Romeinen 8, als je de Heilige Geest niet hebt, dan ben je niet van hem. ben je geen christen. Dus elk kind van God die heeft de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest is onvoorstelbaar machtig. Veel machtiger dan ik ooit kan beseffen. Veel machtiger dan ik ooit kan verwoorden. Ik denk dat wij vaak nog te weinig, of ik nog veel te weinig van hem verwacht. Maar het is zo mooi, want al in het Oude Testament is dit voorspeld. Hè? Al in het Oude Testament, in Ezechiël en Jeremia zegt God tegen zijn volk, ik ga een nieuw verbond met jullie sluiten. Het hart van steen ga ik wegnemen. Ik ga een levend hart in je binnenste plaatsen. Een nieuw hart. En ik ga je de Heilige Geest geven. En dan ga je volgens mijn wetten in gehoorzaamheid wandelen. Het verbond tussen Mozes en zijn volk op de berg Sinai was tijdelijk. Die werd vervangen toen Christus kwam. Leefde, stierf, opstond. En hij het nieuwe verbond inging met ons. En wij als heidenen, wij mogen daarbij horen. Is dat niet geweldig? De gemeente is iets bovennatuurlijks. De gemeente is het werk van God, de Heilige Geest, in de harten van mensen. En daarom kan ook niks en niemand, geen macht van deze wereld, de gemeente tegenhouden. En daarom kan ook niks en niemand voorkomen dat God doorgaat, dat Jezus doorgaat met de bouw van zijn gemeente. Ik hoop dat het jullie bemoedigt. Als je bij God hoort, dan ben je tot God gekomen omdat hij je getrokken heeft. Omdat hij je geroepen heeft. Omdat hij je uitverkoren heeft van voorgrondlegging de wereld. En hij houdt je vast. En hij brengt je tot het eind. En dat geeft zekerheid. Dat geeft heilszekerheid. Dus geen geloof op deze aarde die je heilszekerheid kan geven. Want alle godsdiensten en geloven zijn afhankelijk van je gedrag. Van je daden, wat je voor God doet. En alleen het evangelie, alleen de boodschap van de Bijbel is puur genade. En God die bewerkt in jou wat hij van je vraagt. En hij houdt je vast. En je bent niet gered omdat je dingen bijdraagt eraan toe. En je bent gered omdat hij het voor je gedaan heeft. En dat hou je vast in geloof. Daadwerkelijk, dat geloof is zelfs ook nog een geschenk van hem. Dus alles wat hij van je vraagt, dat geeft hij je. En dat wil niet zeggen dat je volledig volmaakt leeft in dit leven. Maar dat wil wel zeggen dat er iets in je hart gebeurd is. En dat God het ook daadwerkelijk bevestigt. Hij wil je heilszekerheid geven. Hier staat het daadwerkelijk, het woord wat hier gebruikt wordt, is volledige overtuiging. Dat je volledig overtuigd mag zijn van de grootheid van je redder. Dat je volledig overtuigd mag zijn van het werk van zijn redding in jou. Want alleen als je die zekerheid hebt, ontvang je daardoor of ontstaat daardoor ook de vrijmoedigheid om dat dan vervolgens tegen iemand anders te vertellen. Waarom moet ik tegen iemand iets vertellen waar ik zelf niet van overtuigd ben? Wil dat nou zeggen dat ik nooit twijfel mag hebben? Natuurlijk mag je twijfel hebben, maar waar ga je daarmee naartoe? Trekt je twijfel je verder weg van God? Of brengt je twijfel je daadwerkelijk bij hem? Een kind van God kan twijfelen, kan zondigen, maar de Heilige Geest leidt je steeds weer terug naar de Heer. Punt nummer 1 was: het evangelie is krachtig. Punt nummer 2, het evangelie bewerkt omkeer en hoop. Dat lezen we in de laatste twee versen. Dus ik spring even over dit vers ertussen heen, maar daar komen we weer op terug. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Bij wedergeboorte of wedergeboorte bewerkt twee dingen in je. Geloof. Vertrouwen. Op wie Jezus is.
en wat hij voor je gedaan heeft. En bekering. Dat heeft Dirk zo mooi laten zien tijdens het gemeenteweekend. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus geen Bijbels geloof zonder bekering. Dat laat Jacobus zien in zijn brief. Laat God op andere plaatsen zien in zijn woord. Wat is bekering? Wat houdt bekering in? Wat is er hier gebeurd met deze mensen? Je moet weten, mensen in deze tijd, die leefden in een samenleving die doordrongen was van afgodendienst. Afgoden, er waren goden voor alles. Hè? Als je iets vergelijkbaars wil zien, dan moet je naar India vliegen. En kijken hoe de Hindoes leven. Die hebben ook goden voor alles. 33 miljoen, voor zover ik weet. De afgodendienst en heel je leven, die waren gewoon één geheel, hè? Dus wat gebeurde er toen deze mensen tot bekering kwamen? Die hebben eigenlijk heel hun leven daarvoor vaarwel gezegd. En dat hield ook in als je bijvoorbeeld een bepaald beroep had. Hè, je was bijvoorbeeld timmerman. Dan hoorde je bij ik weet niet wat precies het goede woord is, maar zo'n club, gilde, dankjewel. Die hielp je aan een baan. Maar elke gilde die had een god die aanbaden. En mensen die toen tot geloof kwamen, die konden daar niet meer in meegaan. Die werden dus buitengesloten, die konden soms niet meer aan een baan komen. Dus dat had ernstige consequenties voor hun. En wij denken dan misschien, weet ik niet, maar wij denken dan misschien, ja, maar wij zijn veel verder ontwikkeld. We hebben toch, ik heb geen beelden bij mijn huis staan. Ik heb er geen last van, hè, van al die afgoden. Ja, we hebben ook afgoden, een hele hoop. Het kan van alles zijn. Wat de plaats van God in je leven inneemt, dat is een afgod daadwerkelijk. He? Ik weet niet wat dat is, dat kan de Heer beter aan jezelf laten zien. Ik weet wat het bij mij is, ik weet wat bij mij de valkuilen zijn. En al deze dingen, dat zijn dingen die God gemaakt heeft en geschapen heeft, die zijn goed, die heeft hij aan ons gegeven om ervan te genieten. Maar als we die tot God maken in ons leven, dan gaat het echt mis. Dan gaat een hele hoop mis in ons leven. Dat heeft ernstige consequenties. En dat kan echt van alles zijn. Hè? Kan je partner zijn. Kan je geld zijn. Kan je baan zijn. Kan je invloed zijn. Hoe mensen over je denken. Enzovoort. Er zijn oneindig veel afgoden. Johannes Calvijn heeft het heel goed verwoord. In zijn Institutio die heeft gezegd. Het menselijke hart produceert continu afgoden. En dat is begonnen in de Hof van Eden. Toen Adam en Eva kozen voor de vrucht in plaats van God. Hè? Omdat ze zelf God wilden zijn. En dat gaat gewoon door. Maar het kan ook zijn dat ik niet per se last heb van dingen die God aan mij gegeven heeft. Het kan ook zijn dat ik een verkeerd beeld van God in mijn hoofd heb zitten. Ook dat is namelijk een afgod. Want als ik gewoon me God voorstel, zoals hij zich niet geopenbaard heeft in zijn woord, dan ben ik bij een verkeerde God terecht te komen. En dan heb ik daadwerkelijk ook een afgod die ik volg. En daarom is het belangrijk dat ik steeds weer Gods woord induik om iets te zien. En dat is, hoe heeft God zichzelf geopenbaard? Wat heeft God over zichzelf gezegd? Zodat ik hem steeds beter leer kennen zoals hij daadwerkelijk is. Ik hoor veel mensen zeggen, ja, mijn God die zal niemand naar de hel sturen, of die is alleen maar liefde, of vul het maar in. Ja? Die uitspraak zegt eigenlijk helemaal niks over God zelf. Het zegt heel veel over mezelf. Hoe ik me God voorstel, stelt helemaal niks voor. Belangrijk is alleen wat heeft God over zichzelf gezegd. En dat is hier zo mooi, want het is daadwerkelijk gebeurd bij deze mensen. Die zijn tot ontdekking gekomen. Wauw, dit is wat God over zichzelf heeft laten zien. Dit is de echte God, de levende God. De waarachtige God. de enige God. En ze hebben zich van al die valse beelden, al die dingen in hun leven, die hebben ze opgeruimd. Die hebben ze aan de kant gezet. Die hebben zich van hun weggekeerd. Dat is bekering. Dat ik me wegkeer van mijn oud, zondig, afgoden, dienstig leven naar de ware God. Ik begin anders over God te denken. Ik begin anders over mezelf te denken. Ik zie mezelf als ik daadwerkelijk ben, een zondaar die redding nodig heeft. Ik begin anders over zonde te denken. Daarvoor was zonde niet echt zo'n groot probleem. En nu zie ik het voor wat het daadwerkelijk is. Afschuwelijk. Levensbedreigend. En ik begin anders over rechtvaardiging te denken. Ik zie dat ik zelf helemaal niet goed ben. En dat ik alleen maar bij Jezus datgene kan vinden wat ik ontbreek. Wat ik niet heb. Dat is bekering. Ik keer mijn oud leven de rug toe. En dat gebeurt niet één keer. Dat gebeurt tijdens je wedergeboorte voor het eerst. Zoals je toen dan ook voor het eerst gelooft. Maar als je kind van God bent, dan leef je tot eind van je leven in een voortdurende houding van vertrouwen en bekering. En als ik dan zie, ik heb dit gedaan, dit gaat niet goed in mijn leven, dit is verkeerd. En ik word ermee geconfronteerd, misschien door Gods woord of door mijn lieve vrouw die me daarop aanspreekt of wie dan ook. Dat ik dan niet gewoon allerlei excuses verzin en het allemaal goed praat en doe alsof het niet zo erg is. Maar dat ik daarmee naar God toe ga, naar Jezus en ik zeg, Heer, vergeef mij. En als het iemand betreft, dan ga ik naar die persoon toe en vraag ik ook om vergeving. En op die basis is een liefdevolle relatie mogelijk, toch? En daar hebben we dagelijks, als we eerlijk zijn, behoefte aan. Het is een kenmerk van een kind van God. Die wil niet meer in het oude leven met de oude zooi bezig zijn. Die wil steeds meer eigenlijk zo leven als God het van hem wil. Dat is het verlangen wat we ontvangen hebben. En ik wil je uitdagen vandaag. Als je dat verlangen niet in je voelt. En je gaat misschien al jaren hier naartoe. Je hebt je nooit bekeerd. Bekeer je. Bekeer je. Vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag van genade. Ik weet niet wie dat is. Ik hoef dat niet te weten. Het is tussen jou en God. Maar bekeer je. Voordat het te laat is. God is zo genadig. Hij staat op jou te wachten. Dus het evangelie brengt omkeer, maar ook hoop. Want als ik me van iets afkeer, ik keer me naar iets toe. Ik keer me toe naar de levende God, naar de levende Zoon van God, die zit aan de rechterhand van God de Vader. En die op een dag terug zal komen om te oordelen de levende en de doden. En die zijn koninkrijk gaat vestigen op deze aarde voor eeuwig en waar ik een deel mag zijn. Als mijn hoop alleen maar gevestigd is op de dingen van deze wereld en de tijdelijke dingen die in het leven zijn, dan is de dood mijn grootste vijand, want dan wordt alles van me afgepakt. En zo leven heel veel mensen. Toch? YOLO. Je leeft maar één keer. Hè? Dus haal er alles uit. Wij hebben een andere hoop als kinderen van God. We weten, het beste gaat nog komen. We zijn pelgrims hier op aarde. We zijn op doorreis. We zijn hier niet thuis. En dat is een levende hoop die God in ons legt. Die we mogen ervaren voor al als het tegen zit. Want dat zien we nu. Als we naar de middenste verzen kijken. Vers 6 tot en met 8. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heer luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Wat een getuigenis. Dat vind ik zo geweldig. Zo'n kleine gemeente, hè? Zo'n kleine groep mensen die een bekering hebben meegemaakt, die op zich menselijk niet zoveel voorstellen, die eigenlijk niet echt invloedrijk waren, die gebruikt God om vervolgens deze krachtige boodschap van het evangelie in heel de omgeving te verspreiden. Datgene wat Wim eigenlijk al aanhield in zijn studie van de opdracht die God aan Israël had gegeven om een getuigenis te zijn voor alle volken om zich heen, dat zien wij hier daadwerkelijk gebeuren. Als je tot geloof komt in Jezus Christus, dan heeft God een opdracht voor je. Een geweldige opdracht. Maar ook een opdracht die aangevochten is. En daar is maar één ding wat we in de eeuwigheid, nou dat weet ik niet, maar één van de dingen die we in de eeuwigheid niet meer kunnen doen. En dat is evangeliseren. Dat is dan niet meer nodig, toch? Maar God heeft ons geroepen als kinderen van God om datgene wat wij ontvangen hebben door te geven. Op de plek waar je bent. Op de manier die bij je past. Hè, met je gaven en talenten. Niet iedereen hoort naar de schepen te gaan en daar te evangeliseren zoals ik. Besef ik me heel goed. Jij komt in aanraking met een hele andere groep mensen. Mensen die ik nooit van mijn leven misschien zal tegenkomen. Dus God wil je gebruiken. En dat maakt helemaal niet uit bij hoeveel mensen. En maakt ook helemaal niet uit bij wie dat nou is. Niet om een tentcampagne te starten. Misschien bij een enkele hier tussen. Ik weet Maurice, die gaat met een bus rond. Die gaat het zodanig doen. Maar gewoon bij je kinderen, bij je dierbare mensen in je leven, vrienden, familie, collega's, Jehovah's getuigen die aan de deur kloppen, te beginnen. En God heeft daar alleen één ding voor nodig. En dat is je bereidwilligheid. Niet je bekwaamheid, niet wat je allemaal kunt of denkt te kunnen of niet te kunnen. Het enige wat God verlangt is dat wij ernaar verlangen. Om te zeggen, Heer, hier ben ik, gebruik mij om een getuigenis voor u te zijn. Met mijn leven, zien we ook, hè, zijn voorbeelden geworden, in hoe ze leefden, maar ook met woorden. Met allebei. Dat ik mijn mond open durf te doen. En dat ik de reddende boodschap van het evangelie doorgeef. Ongeacht hoe ver ik kom, ongeacht hoe, als iemand natuurlijk niet wil luisteren, dan hou je hem niet krampachtig vast, dan laat je hem natuurlijk gaan. Wij hebben niet invloed over wat er in het hart van die persoon gebeurt en hoe het binnenkomt. Daar hebben we geen invloed op, dat is ook niet onze taak. Het is niet mijn taak om jullie te overtuigen. Dat kan alleen maar de Heilige Geest doen. Het is onze taak om het woord van God te laten klinken. Te laten spreken. En daar wil ik jullie in bemoedigen. Verwacht het niet van jezelf. Verwacht het van hem. Hoe meer ik het van mezelf verwacht, hoe meer ga ik de mist in. Paulus was er zo'n mooi voorbeeld van. Hij schrijft ergens, hij kwam, volgens mij bij de Korintiërs, met vrees en beven. Hij was bang. Hij was helemaal niet van zichzelf overtuigd. Hij had daar ook last van. Is dat niet geweldig? Dat hij zo eerlijk was om dat toe te geven? En wij zijn ook zo. En het enige wat wij nodig hebben is dagelijks bij de Heer te komen en te zeggen, Heer, wilt u dat aan mij geven? Wilt u dat in mij doen? Geef mij een hart voor de verlorenen. Laat mij de noodzaak zien van uw redding. En geef mij de gelegenheid deze week, volgende week om dat tenminste bij één persoon te doen. En als je een ouder bent, dan heb je een heel mooi publiek om daarmee te beginnen. Dat zijn je eigen kinderen, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. De zaadjes die je nu al plant, die gaan op een gegeven moment groeien. Maar verwacht het niet van jezelf. Verwacht het van hem. Want hij is die enige die ons tot geloof brengt. Hij is de enige die ons verandert. Hij is de enige die ons heiligt. En dat mogen we van hem verwachten. En mijn wens, onze wens, voor ons als gemeente is dat wij niet een gemeente zijn waar mensen naar kijken en die zeggen, wauw, wat hebben die mensen dat allemaal zo prachtig voor elkaar. Dat is allemaal zo professioneel en dat zou ik nooit kunnen doen en zo en zo. Als wij zo bezig waren en als ik zoiets zou horen, dan weet ik, daar zit echt iets kolossaal mis. Mijn wens is dat mensen naar ons kijken en die zeggen, wat heeft deze gemeente een grote God? Dat hij mensen als een Felix kan gebruiken om iets te doen. Want het gaat om hem. En mijn wens is dat wij zodanig groeien in de kennis van hem. In de kennis van zijn woord. Dat wij zeggen, ja, uw woord, Heer, is krachtig. Uw woord is machtig, help mij om het door te geven. En dat we dan aan hem overlaten wat hij daarmee doet. Is dat niet geweldig dat we dat zo ook in onze gemeente mogen zien in een tijd die zo onvoorspelbaar was en is en waar je van denkt, ja maar wat blijft er nou nog van over? Dat God zelfs groei geeft, terwijl we er eigenlijk zo goed als niks voor doen. Dat is zo bemoedigend voor mij. En dan gaat het mij niet in eerste instantie om het aantal. Maar vooral om het groeien in de diepte. De liefde voor zijn woord. En voor elkaar. En ik werd vanochtend, kreeg ik een bericht via Facebook Messenger van een broeder, Youssef. Dat is een voormalig vriend van mijn vader. Die woont in Pakistan. In Rawalpindi. Heeft een aantal jaren zijn oudste zoon verloren. Omdat hij christen is. Die hebben iets meer dan een jaar geleden mogen helpen toen corona uitbrak en allerlei maatregelen getroffen werden en hij geen inkomen meer had. Hebben we hem geld mogen geven. En sindsdien stuurt hij mij bijna dagelijks een tekst om mij te bemoedigen. Terwijl hij voor zijn leven moet vrezen. Mag het ons iets kosten, mensen, als wij gewoon durven uit te stappen? Zijn wij bereid om voor Christus te lijden? Zoals hij dat beloofd heeft? We gaan een tijd tegemoet, dan gaat het meer worden. Het gaat toenemen. Maar hij is diegene die ons vasthoudt. En hij is diegene die ons kracht geeft. Als hij dat voor Youssef kan doen, en hij dat voor mij kan doen, dan kan hij het voor ieder die hier in de zaal zit, toch? In ieder die meekijkt. Laten we bidden. Groot Hemelse Vader, ik dank u voor de werkelijkheid van uw evangelie. Die de kracht is tot zaligheid, die uw kracht is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Heer, ik bid dat u ons als gemeente toerust en bemoedigt. In het vertrouwen op u. Het vertrouwen op uw woord, het vertrouwen op uw kracht, het vertrouwen op uw Heilige Geest en het vertrouwen op de zekerheid die in de vrede en de vreugde die u in ons hart geeft. Heer, dit is mijn wens voor mezelf en voor deze gemeente dat wij ons licht zullen laten schijnen in deze wereld om ons heen die u zo hard nodig heeft. En dat we dat niet doen omdat wij het voor elkaar krijgen, omdat wij zo geweldig zijn, maar dat we het doen in afhankelijkheid van u. Dat wij het van u verwachten en ontvangen, Heer. Want u bent de enige die bij machte is om een zondig hart wat dood is in overtredingen en zonde tot leven te brengen. U bent de enige die een zondaar tot bekering brengt. U bent de enige die een kind van u laat groeien. Heer, en ik bid dat wij u zodanig lief hebben en zodanig het verlangen hebben om u te kennen en te volgen, dat we daarnaar verlangen, Heer. Als er zonde is in ons leven, Heer, dingen die ons ervan weghouden, die ons ervan belemmeren, help ons om die in het licht te brengen. Help ons om daarmee op te ruimen. Help ons om ons te bekeren daarvan. Zodat uw kracht door ons heen kan werken. Heer, ik bid voor deze gemeente dat wij een gemeente zullen zijn die bekend staat als een gemeente die een grote God heeft. Een gemeente waarin u aanwezig bent, waarin u werkt, waarin u werkelijkheid bent. En ik dank u, Heer, dat u dat doet met zwakke mensen zoals ons. En zo zegen ik deze gemeente met uw kracht, met de kracht van uw geest, om deze week in te gaan als getuige van u. In Jezus' naam. Amen.